Timmermans die koos de aanval op de PVV, dus dat je hem wel echt moet tegenspreken. Maar voor de aanval op Bontebal was dus Klaver het podium opgehesen. Die zei dat het CDA door zou gaan waar de VVD zou stoppen. Dus het CDA is echt een rechtse partij.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Mijn naam is Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Goedemiddag Sam.
We gaan het hebben over het congres van GroenLinks Partij van de Arbeid dat dit weekend was. Was het net zo'n emotionele achtbaan als de vorige keer was? Daarover gaan we het later hebben. En Victor, we zitten nu precies een maand, we nemen dit op 29 september, een maand voor de verkiezingsdag. Durf jij al een paar pittige voorspellingen te doen?
We gaan het proberen zo meteen, geloof ik.
Ja, we gaan het zo hebben in de interruptie. Gaan we de voorspellingen voor wat wij verwachten van de verkiezingsdag als eventjes doornemen. Maar nu eerst naar de headlines. Er is inmiddels een schatting gemaakt van de schade aan het Binnenhof na de rellen van 20 september. Zo'n 55.000 euro aan schade bij het Binnenhof. Bij D66 liep het op tot 34.000 euro. En dan Marjolein Faber. Die ligt niet meer onder vuur in de Kamer, maar vuurt zelf keihard terug in haar tell-all boek. Die is getiteld Mij krijgen ze niet klein. En dan tot slot, in Ahoy kwam GroenLinks en Partij van de Arbeid samen. De partij is strijdbaar en opende directe aanval op de PVV en het CDA. Ja, Victor, ik geloof dat jij erbij was.
Dat klopt, ja.
Allereerst over die sfeer. De vorige keer was het natuurlijk met de Piri-motie. In juni was dat, geloof ik.
Ja.
Dat is toen... Dat was nogal wat.
Zeker, ja. En er was nu alles aangelegen om dat niet te herhalen.
Geen huilende
mastodonten.
Okay.
Nee, in die zin was het eigenlijk heel erg tam. Niet alleen omdat dat soort heftige moties ontbraken. Eigenlijk waren er maar twee moties en twee amendementen op het verkiezingsprogramma. Want de rest was allemaal digitaal afgehandeld door de partij. Wat betekent dat? Nou, de grootste oneenigheid was er, geloof ik, over het ontstaan, over het toestaan van gokreclames, wel of niet. Dat was ontraden, maar de leden stemden toch voor. Dus ook de Postcode Loterij en de Staatsloterij zouden geen reclames meer mogen maken voor hun verdiensten. Nou, tot zover de spanning.
Ja, want ik heb de verslagen daarna ook op gelezen. En dan werd het een brave schoolklas en zo genoemd. Ja. In vergelijking met de vorige keer. Terwijl eigenlijk, tenminste, ik heb altijd wel waardering gehad voor de Partij van de Arbeid. Dat als je houdt van het... Ja, hoe zou ik het zeggen? Het politieke drama. Dan is dat
moet
een partij
je daar zijn, ja.
Ja, wordt je wenken bediend. Een soort Shakespeare-achtige tafereel.
De stekladers die in ruggen belanden, dat was er dit keer niet bij. En toch, kan je, het was rustig, maar dan denk ik vooral aan het oppervlak. Want onder dat oppervlak, het laagje vernis van het congres, denk ik toch, had ik toch het gevoel dat het broeit. Of in ieder geval dat er onzekerheid zit in die partij over zichzelf bij leden, over het land, de staat van het land en over dus de verkiezingen. En dat allemaal kan zomaar, nou ja, dus niet nu, niet voor die verkiezingen, maar na afloop toch een keer tot uitbarsting komen, vermoed ik.
Ja, er is natuurlijk ook wel enige reden tot zorg. De partij blijft momenteel steken op 25 tot 27 zetels. Nu is dat, als je kijkt naar alle andere partijen, is dat gewoon prima. Maar het hele punt van die fusie was natuurlijk dat er een extra buffertje op zou komen. Want dit is bij elkaar opgeteld gewoon GroenLinks. Die dan met 12 komt ongeveer. En dan komt Partij van de Arbeid met 15. En nou, dan ben je er.
Ja, dus dat vind ik zelf. Op het congres werd een aantal keer gezegd 1 plus 1 is 3. Ja. Om die fusie, zeg maar, goed te praten.
Ja.
Alleen daarna toen kwam Timmermans kwam op en die begon zijn verhaal. En dat begon ermee dat hij toch heel trots was op de partij, op de fusiepartij. Omdat 9 van de 10 leden voor de fusie hadden gestemd. En ik dacht de hele tijd maar 1 plus 1 is 3 en 9 van de 10 is voor. Deze, zeg maar, ik ben niet afgestudeerd in wiskunde, maar dit klopt niet.
Nee.
Zeg maar, je kan niet zeggen dat het je groter maakt en dan toch zeggen, ja, 1 op de 10 is eigenlijk afgehaakt of was tegen de fusie en vermoedelijk afgehaakt. En dat is eigenlijk, ja, toch waar het schuurt. Partijleden willen resultaat gaan zien. En de vraag is maar zeer of de partij dat deze verkiezingen kan bewerkstelligen. En als dat uitblijft, wat was dan de reden om dit hele proces allemaal in te gaan met elkaar? En hoe stabiel is dan de uitkomst nog?
Ja, zijn naam is gevallen, Frans Timmermans. We hebben het al eens een keertje gehad over de glow-up van Frans Timmermans. Die heeft die gastric bypass gehad. Hij ziet er zoveel beter uit dan de vorige verkiezingen.
Hoe hij opkwam in het congres, dat was super Amerikaans. Eerst werd er zo'n human wall neergezet. Wat campagnetaal is voor dat er op de achtergrond, als een politiek leider een toespraak houdt, een menselijke muur wordt opgebouwd van leuk publiek dat er allemaal goed uitziet. Alle afkomsten heeft, jong, oud, noem maar op. Ik geloof dat er ook een kindje naartoe liep. Nou, dat stond allemaal klaar. En toen op de beats van van Times Are Changing kwam Timmermans uit het andere uiteinde van de zaal, waardoor hij heel het publiek door moest lopen.
Als Mozes.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Die handen schuddend, vuisten ballend naar het podium liep. Om daar uit zijn hoofd de toespraak te houden. Zijn aftrap van de campagne. Dat kwam wel op zich lekker over. Ze hadden ook van die postertjes allemaal uitgedeeld aan het publiek met tekst als Viva, Viva Palestina. Samen vooruit, meer sociale zekerheid of meer huizen bouwen. Allemaal GroenLinks, PvdA, verkiezingsteksten erop.
Ja, maar hij is natuurlijk een heel stuk fitter, maar is hij ook een beetje wel fit voor deze positie als lijsttrekker? Want we hebben vorige week ook het onderzoek besproken met Ipsos, wat EW heeft gedaan. En echt populair is hij niet. Er is niet een Timmermans bonus. Ja.
Echt populair of echt niet. Niet echt, zeg maar. Ja, het is net hoe je het wil zeggen. Maar ja, hij krijgt een 4,2 van kiezers. En dat weten ze bij die partij zelf ook wel. En zelf vond ik het opvallend dat ook Jesse Klaver mocht een toespraak houden op het congres. En Marjolein Moorman had samen met de nummer 10 van de lijst een soort Q&A-achtige opzet. Degene die echt totaal ontbrak was Esma Lala. De nummer 2 op de lijst. Zij had die ochtend geloof ik een marathon of een mutmarathon of zo. Okay. Dus die was eigenlijk een beetje uit het programma onzichtbaar. En toen Timmermans ook speechte, toen stond Lala een beetje ongemakkelijk net achter Jesse Klaver of zo. Dat zag er een beetje stom uit als je zoveel beeldregie voert om dat dan niet goed te positioneren. Maar
dat zien we de hele tijd al, hè? Dat Esma Lala een beetje verdwijnt achter Jesse Klaver. Dat zien we ook in de Kamer al.
Precies, ja. En je merkt gewoon dus aan die positionering, dus ook Klaver die een uitgebreid verhaal mocht houden. Moorman met haar Q&A. Marjolein Moorman is de wethouder die uit Amsterdam met veel bombarie nu naar Den Haag vertrekt. Ja. Nummer 6 op de lijst. Toch ook niet super hoog.
Ja, maar die wil hoger, hè? We want Mo.
dat zeggen jullie Amsterdammers, ja. Maar maar daaraan merk je wel van, de partij wil meer kopstukken positioneren. Want ja, ze zien zelf ook in. Timmermans, die doet het niet goed genoeg. Dus we kunnen niet alleen maar op Timmermans varen. Zoals het CDA bijvoorbeeld wel onwijs profijt heeft van de populariteit van Henry Bontebal, zeg maar. Dit is voor heel veel kiezers de reden CDA te overwegen of te gaan stemmen.
Ja.
En dat is Timmermans voor GroenLinks PvdA gewoon niet.
Ja, Bontebal wordt heel erg betrouwbaar gezien. En bij Timmermans zie je dat die populariteit er dan niet is. En dan zie je een soort VVD-achtige move van, gaat niet zo heel erg lekker met je zielgers. Dan worden gewoon al die andere jonge kopstukken worden naar voren geduwd.
Ja, je kan dat ook goed zien nu voor alle luisteraars. De billboards die komen weer in de steden, dorpen langs de wegen te hangen met de verkiezingsposters. En dan zie je dat zowel de VVD als GroenLinks PvdA kiezen om niet de lijsttrekker in beeld te brengen op de verkiezingsposter. GroenLinks PvdA heeft gewoon samen vooruit als tekst neergezet. De VVD heeft kies VVD staan. Terwijl de PVV, NSC, maar ook het CDA kiezen allemaal voor het beeld, het hoofd van de lijsttrekker. Dus Geert Wilders, Eddy van Heijem, Henry Bontebal zien we daar opstaan. Dus daaraan merk je al van hoe die partijen inzetten op de populariteit of de impopulariteit van hun lijsttrekker.
En de VVD heeft dus niet je zielkers op de poster?
Nee.
Dat is de vorige keer wel.
Dat klopt.
Ja. Inderdaad, heel, dus heel groot en heel veel ook.
Ja, dus dat soort keuzes. En GroenLinks PvdA kiezen we dus voor om weg te blijven bij de lijsttrekker.
En dan terug naar het congres. Hè. Daar komen ook allemaal de oud-gedienden. Job Cohen die was er. Die stelde nog wat interessante vragen over asiel. Wat een beetje een vaag thema is bij de mensen van GroenLinks Partij van de Arbeid. Kan je daar iets over vertellen?
Nee, Cohen had al voor het congres gezegd dat eigenlijk de partij er te veel bij wegblijft. Dus bij die Cohen zegt, het thema asiel asielmigratie is zo belangrijk. Daar moeten we duidelijk kleur op bekennen. En dat gebeurt niet echt. En daarbij kan je onder meer kijken naar de algemene politieke beschouwingen. Toen CDA-leider Bontebal Timmermans intrumpeerde. En ja, vroeg een soort van where's the beef, zeg maar. Mm-hmm. Van wat wil
die
partij nou met... Ja. Met migratie. En ja, dat blijft gewoon ingewikkeld. Ze omarmen enerzijds wel het rapport van de staatscommissie, wat toch enige inperking van migratie bepleit. Maar hoe wil de partij dat regelen? Dan kijken ze toch vooral naar Europees optreden. En bijvoorbeeld Laura Bromet zei tegen een Nieuwsuur op het congres dat ze eigenlijk niet minder asielzoekers in Nederland wilde. Haar werd die vraag gesteld. Zei ze gewoon nee. En ja, dat is zijn wel de dingen die voor verwarring zorgen bij de kiezer, lijkt mij. Als in het programma het een staat, een top 5 Kamerlid het ander zegt, dat helpt niet.
Ondertussen zien we bij D66 dat zij die draai wel inmiddels succesvol gemaakt hebben.
Ja.
Is dat ook een handige soort van counterpositie tegenover GroenLinks Partij van de Arbeid?
Ik denk dat D66 dat wel beter heeft aangevoeld, dat je toch... ja, eigenlijk naar rechts moet bewegen op dit thema. En dat D66 het ook slimmer heeft aangepakt door die draai al vroeg in te zetten. Zeg maar, weliswaar na de kabinetsval, maar wel al in de zomer, wanneer er op zich weinig nieuws is. Maar wel het iets minder opvalt dan wanneer je het opeens in je verkiezingsprogramma presenteert.
En als we dan kijken naar de uitspraken van Frans Timmermans tijdens het congres. We hadden het erover dat de PVV werd aangevallen. Dat vind ik wel logisch. Maar er was ook een aanval op het CDA.
Ja.
Is dit de horse race die zich moet gaan ontwikkelen? En hoe werkt dit?
Ik vond het heel grappig. Timmermans die koos de aanval op de PVV. Die had het over dat Geert Wilders niet zomaar een dronken oom op een verjaardag is die een beetje kan negeren, maar de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer. Dus dat je hem wel echt moet tegenspreken. En daarmee zet hij meteen het onderscheid al neer wat er bijvoorbeeld was met het CDA. Want Bontebal sprak Wilders niet tegen bij de algemene politieke beschouwingen. Maar voor de aanval op Bontebal was dus Klaver het podium opgehesen. Die zei dat het CDA door zou gaan waar de VVD zou stoppen. Dus met het afbreken van de sociale zekerheid in Nederland. Met bezuinigingen op de zorg. Dus het CDA is echt een rechtse partij. Als je zo de woorden van Jesse Klaver mocht geloven. Er zat nog een handig speech dingetje in dat... Ja, met rust, reinheid en regelmaat bouw je geen woningen en maak je geen fijner land van elkaar. Dat was wel een slimme vondst van Klaver en zijn speechwriters. Maar uiteindelijk, ja, kijk, voor het CDA is het alleen maar prettig als GroenLinks PvdA gaat zeggen dat het CDA zo verschrikkelijk rechts is. Want de VVD doet het andersom. Die zegt dat CDA zo verschrikkelijk links is. En wat voor beeld zet je dan neer richting de kiezer? Oh, dat CDA, dat is dus... best wel een middenpartij zoals het CDA heel graag zelf naar voren wil brengen. Dus ergens snap ik het wel dat GroenLinks PvdA denkt... ja, dat CDA dat stijgt en stijgt maar. We moeten daar een inbreuk op maken. Misschien dat ook kiezers vanuit GroenLinks PvdA toch wel dat CDA gaan overwegen. Dus ze kiezen dan wel de aanval. Maar ik denk dat dat voor het CDA helemaal niet zo slecht uitkomt. Omdat ze ook vanuit de VVD worden aangevallen, maar vanuit de andere positie. Dus dan krijg je een versterkt effect... waarvan het CDA hoopt dat het hun alleen maar als middenpartij neerzet. Want dat willen ze.
En als we dan toch eventjes zo'n maandje voordat we naar de stembus gaan... een beetje polshoogte nemen bij in ieder geval GroenLinks Partij van de Arbeid. Vind je dat zij er nu goed voor staan? Zijn ze goed gepositioneerd?
Nee.
Nee?
Nee, ik denk dat ze echt zelf meer hadden gehoopt. Omdat ze er beter voor zouden staan. Je had het net al over een horse race. Nou, Wilders staat nog steeds heel hoog in de peilingen. Ik denk dat GroenLinks PvdA had gehoopt daar meer bij aan te haken. Eigenlijk, als je een paar maanden geleden hadden ze echt gedacht dat boven de 30 zetels zouden ze prima naartoe door kunnen stijgen. En dat is nog steeds niet gelukt. En Wilders staat nog steeds hoog, maar wel op 10 zetels verlies gewoon ongeveer in de peilingen. Ja. Staat ook net onder die 30. En ze dachten echt bij het team Timmermans dat ze over die 30 heen zouden komen. En dat lukt nog steeds maar niet. En in die zin denk ik gewoon... tot nu toe, de campagne gaat echt beginnen nu of is nu echt begonnen. Ze hadden gehoopt dat ze net een beetje beter ervoor zouden staan, denk ik.
Hey, en dan toch met oog op die uitspraken van Timmermans en Klaver over de PVV en over het CDA. Wat doet dat uiteindelijk met de bloeddruk in Den Haag?
Uiteindelijk blijft hij gewoon stabiel, want iedereen weet, dit is een verkiezingscongres, hoort erbij. Laat die campagne maar beginnen.
Oké. Okay. We zitten, zoals ik al zei, een maand, precies een maand voordat we met z'n allen op woensdag 29 oktober naar de stembus mogen. Nou, Victor en ik hebben natuurlijk kijken ernaar uit, maar ja, je wilt toch ook kijken of je ergens een flesje wijn op kan zetten. Dus we gaan ons wagen aan wat voorspellingen. We moeten in ieder geval voorspellen wie de winnaar wordt en met hoeveel zetels. En verder nou nog twee lagere. En ik zal anders mezelf eventjes aftrappen, want ik heb als winnaar heb ik genoteerd GroenLinks Partij van de Arbeid. En daarvoor heb ik wel een aantal slagen om de arm. Ik heb ook gezet op 29 zetels. Dat is ook nog eens weinig.
Ja.
Inmiddels denk ik van, oei, had ik dat wel moeten noteren. Ik denk nu toch een beetje PVV. Ik zal mijn gedachtegang uitleggen. Ik dacht, als ik keek naar de laatste peilingen van Maurice de Hond. Die waren op 19 september. Dus een dag voor die rellen op de 20ste. Mm-hmm. Dacht ik van, ja, nu kan zich dus iets... Nu kan zich heel duidelijk die horse race aftekenen van inderdaad de PVV aan de rechterkant en dan daartegenover GroenLinks Partij van de Arbeid aan de linkerkant. En dat die zichzelf dan heel erg gaan bestrijden en dat de rest een beetje in de mediaoorlog dan verzand raakt. Plus ik had ook nog even gekeken naar wat voor weer het misschien zou kunnen worden op 29 oktober. Dus de kans van 1 op 3 dat het slecht weer wordt. Toen dacht ik, nou ja, zie je, dan zou het zelfs nog kunnen. Ja,
dat helpt progressieve partijen, hè? Trouwere achterban.
Ja, dus ik dacht, nou, misschien wordt dat het. En in de peilingen staat GroenLinks Partij van de Arbeid in die Maurice de Hond peiling op 27. En het CDA stond daar op 23, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Dus er is nog wel een lange weg te gaan. Tegelijkertijd lijken ook allebei de partijen momenteel een beetje hun plafond te hebben bereikt. Als je kijkt naar de afgelopen peilingen. Maar dat is mijn... Ik blijf erachter staan. Ik ga me niet intrekken nu.
Oké. Nu krijg ik straks allemaal boze vrienden. Want in appgroep, ik heb een paar poeltjes al lopen. Waar ik ongeveer trouw aan blijf is... Ik denk CDA 34 zetels, PV... Denk
CDA 34 zetels.
Ja, maar in Nederland is nog nooit een partij de grootste geworden zonder met minder dan 30 zetels.
Ik denk dat soort rekenkunde heb ik er niet op losgelaten.
Je hebt toch in de laatste week altijd een soort effect van rally around flag, maar meer van dat mensen bij de winnaar willen horen. Dus waar zit de trend opwaarts in? Ik denk dat de PVV toch nog verder gaat zakken, misschien wel op 25 zetels uitkomt.
Zo.
Omdat ja, 21 doet het nu, raakt op stoom, als het ware. En ik denk dat GroenLinks PvdA iets stijgt nog naar 29 zetels.
Oké, heb ik in ieder geval het zetelaantal.
Dit is mijn gewaagde variant van de voorspelling. Het kan ook gewoon zijn dat Wilders, net als 2 jaar geleden, gewoon met vrij gemak wint.
Ja.
Maar goed, dat weten we nooit.
Ik ben blij dat je Ja 21 hebt gezet. Mijn tweede voorspelling is dat Ja 21 niet kleiner wordt dan de VVD.
Dus groter dan de VVD.
Of gelijk.
Daar ga ik ook wel mee, ja.
Ja?
Ja, die houden we, ja.
Mijn derde is, nou, misschien een beetje een makkelijke. Maar ik denk dat NSC 0 zetels haalt.
Min 1 is geen optie, ja. Nou, nee, ja, ik vrees ook dat een moeilijk verhaal wordt. De zichtbaarheid van Eddy van Heijem is gewoon heel beperkt ook.
Naamsbekendheid ook.
En de naamsbekendheid ook. En je gaat nu zien, de televisiedebatten komen daaraan. Eind deze week weten we wie daarvoor worden uitgenodigd allemaal. En dat maakt ook een beetje van die voorspelling die we net doen. Stel, Ja 21 wordt wel uitgenodigd en de VVD niet voor een top 4 debat. Nou ja, dat soort ontwikkelingen helpen de ene partij ten koste van de andere. Kan ook zijn dat de VVD toch net voor Ja 21 blijft en wel op het podium mag staan. Bij RTL is dat. Maar dat kan allemaal net zo'n voorspelling die we net even zo doen, grote invloed op hebben. En uiteindelijk ook op het resultaat.
Ik sprak van het weekend een vriend van me, die is in principe altijd zwevend, maar komt uiteindelijk gewoon weer bij de VVD terecht. Mm-hmm. En die zei tegen me, ik wil dit jaar gewoon niet op de VVD stemmen, omdat ik vind dat er in die partij iets anders moet. Ja. En daarvoor moeten ze een beetje zakken. Maar hij wist ook niet op wie hij dan wel moest stemmen. Toen zei ik, nou ja, dan kan je of naar Jaar 21 of naar het CDA. Zoals ik hem een beetje kende.
Waar je links of rechts
dus zat hij zo van, ja.
Ja.
Ik zie hem zo bij Joost Eerdmans belanden dan hoor. En ja. Ik heb het idee dat bij veel mensen die normaal gesproken op de VVD stemmen nu wel heerst.
Ja, de VVD heeft worstelt op nog altijd wel met de koers op dit moment. En dat bij het debat over extreem rechts had Jezielkus toch weer haar verzoenende toon. Maar je ziet ook dat in die week, hebben we vorige week besproken, dat ze toch worstelen met de uitspraak van minister van Financiën Heijnen. Welke toon willen ze nou aanslaan? En dat is toch een beetje de wet van Murphy, zeg maar. Dat je, als het misgaat eenmaal, dan is het moeilijk te herstellen. En dat hoor je wel bij andere partijen die ook wel eens zo'n moeizame verkiezingscampagne hebben meegemaakt. Je komt er op een gegeven moment niet meer uit.
Nou ja, het is een mediaspiraal waar je ook in raakt. Het is moeilijk om het, te veranderen, het beeld. Heb je zelf nog voorspellingen? Want ik heb nu...
Nou, volgens mij hebben we best een aantal gehad. Misschien moeten we nog een beetje naar de kleintjes kijken. Gaat de Partij voor de Dieren wat winnen? Ik ga denk een vierde zetel halen. De SGP een vierde zetel. Dat zijn ook nog allemaal...
Die vierde zetel van de SGP, dat is een soort mythische stoel. Is dat
lang was het. De derde zetel, die hebben ze. Ze staan af en toe op vier. Denk ook bijvoorbeeld. Gaan die het allebei halen? Ik denk het wel.
Gaan ze allemaal een extra zetel krijgen?
Denk en SGP gaan allebei naar vier. Ja. Laten we dat maar eens iets geks zeggen.
FVD? Plus of min?
Ik denk een...
Ik denk ook een minnetje.
Ik denk een min of stabiel.
Vijf. Maar dat is ook vijf blijven. Dat hebben ze nu geloven.
Nee, drie. Ze hebben er nu drie. Oh, okay. En het is, maar je merkt wel ook hier, hè, want waarop baseer ik deze voorspellingen? Is het toch een beetje naar de trends en de peilingen. Kijk, niet helemaal uit de duim, maar een beetje wie zit in welke trend. Van Forum, net als bij Denk, is het moeilijker te peilen. Kleinere partijen zijn altijd moeilijker te onderzoeken. Dus dat is toch ingewikkelder. Maar bij Forum denk ik, die wissel van Baudet naar Lidewijde Vos, dat is dan om een beter imago aan te meten. Maar de Vos denkt hetzelfde als Baudet en wil ook geen afstand nemen van de maanlanding.
En een minder bekend gezicht.
De UFO's en de 9-11 als inside job. Al die complottheorieën. Dus dat is toch... dan ga je voor het minder bekende gezicht. Ik ben benieuwd of dat succes brengt. Maar misschien zitten we er finaal naast.
Ik denk dat we deze week vooral nog eens eventjes moeten gaan hebben over JA21. Want dat is toch wel een interessante middenpartij nu aan het worden. We staan hoog in de peilingen dan D66.
Het is geen middenpartij. Het is een stevig rechtse partij.
Nee, ik bedoel een zetelaantal. Omdat jij nu...
behoren zeker tot de middenmoot.
Ja. Ja, dat had ik een jaar geleden toch niet helemaal verwacht. Joost die met de ene zetel.
Die ene zetel is nu is goud waard gebleken. Want daarmee blijven ze in de aandacht staan.
Ja, laatste vraag. Wat zetten we hierop? Flesje bubbels? Ja,
fles wijn. Of bubbels. Is goed.
Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Kijk je op YouTube, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot woensdag.
Tot woensdag.